Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Vandaag in onze uitzending een gesprek met schrijfster Pamela Koevoets over haar nieuwe roman De Himalaya-roos. En een interview met zencoach en regisseur Mark Broekhuis, die cabaretiers als Claudia de Breij en Wim Helze adviseert. De column wordt deze week verzorgd door Tom Hannes, onze nieuwe columnist uit Antwerpen. Maar we beginnen met Peter Verhagen, docent aan de Universiteit van Leiden. Hij geeft onder andere college in de Tibetaanse cultuurgeschiedenis en een van zijn onderwerpen is de macht van de vrouw in Tibet. Jeanette Werkhoven zocht hem op.
Als ik het eerst even heb over het verdelen, in het algemeen in Tibet traditioneel is de positie van de vrouw redelijk positief, zeker als je het vergelijkt met andere omringende culturen. Als je kijkt naar de algemene situatie van de vrouw in de Chinese traditionele cultuur of in India, dan zie je dat daar hun rol inferieur is aan die van de man. In Tibet is er iets dat gelijkheid benadert. Er is nog steeds een dominantie van mannen in de politieke macht en ook wel in status, maar de rol van de vrouw kan groter zijn in Tibet dan in veel andere gebieden in Azië. En is dat ook geweest? Je kunt wel zeggen dat er gebieden zijn van de Tibetaanse cultuur waar vrouwen meer toegang toe hadden, meer zich in ontwikkeld hebben dan in veel andere gebieden in Azië.
Ja, ze moesten ook natuurlijk, omdat ze vaak op afgelegen plekken wonen, meewerken in het dagelijks leven, dus konden niet alleen maar thuis zitten breien, neem ik aan.
Dat klopt. Tibetaanse vrouwen, net als trouwens Tibetaanse mannen, zijn heel sterk. Je moet heel sterk zijn om te overleven in dat land, in die omstandigheden. En dat geldt dus zeker ook voor de vrouwen. De geografie van Tibet, de omstandigheden in Tibet, heeft geleid tot allerlei vormen van cultuur en sociale vormen. Onder andere het gegeven dat in Tibet heel veel grote groepen van Tibetanen nomadisch of semi-nomadisch bestaan. Dus een deel van het jaar of soms het hele jaar op reis zijn. Maakt dat er allerlei veranderingen en ongewone vormen in sociale relaties zijn gegroeid. Onder andere iets wat natuurlijk ook vaak genoemd wordt, het verschijnsel dat vrouwen met meer dan één man getrouwd kunnen zijn. Polyandrie. Dat hangt denk ik, althans in mijn ogen, samen met dat nomadische bestaan. Het gegeven dat een groot deel van het jaar de mannen weg zijn met de kudde of met de handelskaravaan betekent dat het voor de hand ligt dat er een andere huwelijksvorm, vorm van vader en moederschap, gevonden wordt.
Ja, ik heb ook begrepen dat het wel vaak te maken heeft met de verdeling van het land. Als ze land bezitten, dat ze dan het in de familie willen houden en dat zo'n vrouw dan vaak trouwt met een paar broers of zo.
Dat soort elementen speelt er zeker ook een rol in. Ja, dan heb je het over de meer sedentaire bevolking, de landadel. Maar het geldt op alle niveaus van de gemeenschap in Tibet, in de traditionele vorm. Natuurlijk is er in de moderne tijd het een en ander veranderd. Maar in feite denk ik dat voor het bestaan van de nomadische bevolking in Tibet er in de laatste 50 jaar eigenlijk niet zoveel gewijzigd is.
In de kloosters zijn de nonnen vaak zeer ondergeschikt aan de mannen, hè?
Dat heeft een lange geschiedenis. Dat heeft een achtergrond al in de allervroegste geschiedenis van het boeddhisme in India. En we vinden dat in feite ook terug in de belangrijkste literatuur, de kanonieke literatuur in het boeddhisme. Het idee dat een non altijd ondergeschikt is aan een monnik. Je kunt zelfs uitspraken vinden als dat de hoogste en oudste non nog lager is dan de jongste en net binnengetreden monnik. Maar de vraag is of dat historische realiteit geweest is. Die literatuur is voor een groot deel in latere eeuwen samengesteld, veranderd. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het archeologisch bewijsmateriaal over de vroegste eeuwen van het boeddhisme, zijn er allerlei aanwijzingen dat vrouwen, nonnen in grote boeddhistische centra een belangrijke rol speelden, machtig waren, grote projecten gefinancierd en georganiseerd hebben. waarin ze met name genoemd worden als de enige sponsor van bijvoorbeeld de oprichting van een groot Boeddha-beeld in een vroeg klooster. Nonnen hadden, denk ik, in de vroegste eeuwen een redelijk egalitaire verhouding met hun mannelijke collega's. Het is wel zo dat in de eeuwen volgend daarop, zeg de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling, er een duidelijke kentering is en dat de positie van de vrouw ook binnen het boeddhisme, maar in het algemeen in India, veel minder sterk werd. En dat heeft zich voortgezet. Dat zien we in Tibet voortduren en ook in andere boeddhistische culturen waar het boeddhisme vanuit India naartoe verspreid is. Zien we in het algemeen dat nonnen een inferieure positie hebben ten opzichte van de mannelijke monastieken.
Maar je noemde al even dat er ook hele grote en bekende vrouwen zijn geweest. En dat is eigenlijk tot aan deze tijd nog wel het geval. Hè? In je colleges in Leiden bespreek je de macht van de vrouw. Dus dat is er tegelijkertijd ook in het religieuze leven.
Ja, het zijn er niet misschien spectaculair veel, maar ze zijn te vinden. Er zijn in de geschiedenis van Tibet, het boeddhisme in Tibet, een aantal heel belangrijke vrouwen. Een aantal daarvan zijn belangrijk omdat ze een verband houden met een belangrijke man. Gehuwd zijn met een koning bijvoorbeeld. Ik denk dan aan de beroemde Chinese en Nepalese echtgenotes van de eerste Tibetaanse boeddhistische koning, Sonsin Kampo. Je kunt dan ook denken aan de consort van Padmasambhava in de 8e eeuw, Yeshe Tsokye. Allemaal belangrijke vrouwen geworden dankzij hun belangrijke echtgenoot, hun mannelijke partner. Maar er zijn er een aantal. En de belangrijkste die ik bespreek in het college is in feite een reeks van vrouwen, een reeks van vrouwelijke reïncarnaties. De zogenaamde Dorje Pakmo-traditie, transmissie. Een lijn van gereïncarneerde hoofden van een klooster, Samding, in Centraal Tibet. De plaats die telkens bekleed werd door vrouwen en nu nog steeds bestaat. En dat wordt beschouwd als een hoge reïncarnatielijn binnen de Tibetaanse tradities. En is eigenlijk een van de weinige, en zeker op dit niveau, de enige die bekleed wordt door vrouwen. Maar het bestaat wel degelijk, ja.
Oh, en zij schijnt zelfs bijna even belangrijk te zijn als de Dalai Lama en de Panchen Lama.
Er zijn vroege bronnen die deze reïncarnatielijn, de Dorje Pakmo of Samding Dorje Pakmo, op de derde positie plaatst onder de Dalai en Panchen Lama's. Een reïncarnatielijn die tot op vandaag doorloopt. De huidige reïncarnatie is op zich in allerlei opzichten een interessante figuur. Ze is in bepaalde opzichten een voortzetting van die oude traditie. Maar ze heeft ook allerlei verbanden met de moderne tijd. En onder andere in het feit dat zij een redelijk hoge positie in de Chinese overheid in Tibet bekleedt. Dus een link vormt tussen traditionele religieuze vormen en de moderne sociale politieke omstandigheden.
Nou, ze heeft zich ook kritisch uitgelaten over de Dalai Lama, hè?
Dat klopt. Ze is controversieel, onder andere daarom. En in het algemeen ook al vanwege die connecties met de overheid van de Volksrepubliek.
Nou, las ik dat van oorsprong deze figuur gezien wordt als een reïncarnatie van een belangrijke godheid. Waarom is dat altijd dat die hoge figuur een reïncarnatie van een godheid moeten zijn?
Ja, het is inderdaad het algemene vorm voor dit soort reïncarnatielijnen in Tibet. De voorstelling, het idee dat er een bepaalde boeddha of bodhisattva of godheid is die zich manifesteert in lichamelijke vorm in die reeks van mensen die achtereenvolgens geboren wordt. Dat systeem is oud, maar ouder, de voorloper waarschijnlijk in de geschiedenis in Tibet is een systeem waarin er niet sprake is van een reïncarneren van een hogere macht, maar een daadwerkelijk reïncarneren van de voorganger in menselijke vorm. Dus een weer in het leven komen van de gestorven meester. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het systeem wat we nu kennen, maar inderdaad algemene principe is dat al die reïncarnaties, Dalai Lama, Panchen Lama en dus ook deze Sanding-reïncarnatie, beschouwd worden als een manifestatie hier op deze wereld van een hoger individu, een Boeddha, Bodhisattva of Godheid. Ja.
En heet zij nou ook een toolkoe, omdat zij steeds zo'n keten van reïncarnaties heeft? Of heet het bij vrouwen anders?
Nee, dat heeft dezelfde term. Zij is ook een toolkoe, ja, zeker.
En waar staat die voor, die figuur van Dorje Pakmo?
Boer, dat is een goede vraag. Het is een vrouwelijke godheid. Ik gebruik die term maar eventjes. Die beschouwd wordt als consort van een Boeddha-vorm die Heruka genoemd wordt. En beide.
Dat is zo'n beetje angstaanjagende figuur, helemaal in het rood, met vlammen.
Exact, dat is meer dan een beetje angstaanjagende figuur. En ook Dorje Pakmo, of in het Sanskriet Vajravarahi, is zo'n angstaanjagende figuur die in het tantrisch boeddhisme, tantrische vormen van het later boeddhisme, heel belangrijk zijn en die in allerlei symbolische functies optreden.
Ze heeft ook een soort mes in de hand waarmee ze dan de onwetendheid doorklieft of zo? Of je direct brengt tot het niets?
Ja, inderdaad, messen, zwaarden en dergelijke, die zijn in de symboliek van het tantrisch boeddhisme vaak voorkomende attributen, die heel vaak inderdaad verwijzen naar het snel doorklieven, doorhakken van de onwetendheid en leiden tot inzicht.
Waarom wordt er vaak afgebeeld met een varkenshoofd?
Dat heeft te maken met de iconografie van de godin. Dorje Pakmo in het Tibetaans of in het Sanskriet Vajravarahi wordt altijd afgebeeld met een varkens- of zwijnenhoofd. De reden daarvoor is moeilijk te zeggen, maar het is in ieder geval niet de enige godin of godheid die dit soort van vreemde vormen vertoont. Allerlei vormen van dier en mens, mengingen die komen voor in die iconografie.
Ja, wij associëren varkens natuurlijk nou niet direct met het allerheiligste.
Dat is waar. Ik weet ook niet wat hier per se bedoeld is. Er zijn meerdere godheden met dierenhoofden of dierenlichaamsdelen die verwijzen naar angstaanjagende dieren. En het angstaanjagende in het tantrisch boeddhisme, in de iconografie, daar is natuurlijk belangrijk aanwezig.
Peter Verhagen, Dorje Pakmo is een figuur die natuurlijk al eeuwen oud is. Maar hoe zit het in deze tijd met religieuze vrouwen van belang?
Religieuze vrouwen en misschien meer in het algemeen Tibetaanse vrouwen van belang in de moderne tijd zijn er ook natuurlijk. Misschien wel meer dan in het verleden. De moderniteit heeft natuurlijk zijn intrede gedaan, deels in Tibet zelf, maar vooral voor de Tibetanen in ballingschap in het Westen en in India. En er zijn een aantal opvallende figuren. Heel traditioneel zou je kunnen zeggen, voor onze tijd is het het belang van de moeder van de huidige Dalai Lama. Maar misschien nog wel meer dan zij was de jongere zuster van de huidige 14e Lama, Tenzin Gyatso, was en is nog steeds een heel belangrijke figuur in de Tibetaanse vluchtelingengemeenschap. Ze is grote gangmaker en hoofd van de organisatie die Tibetaanse vluchtelingendorpen voor kinderen organiseert. En een deel van haar status en invloed ontleent ze natuurlijk aan het feit dat ze de zuster is van haar grote broer. Maar haar eigen energie, haar eigen, je mag gerust zeggen, onstuitbare energie heeft gemaakt dat ze heel veel voor elkaar heeft gekregen. En ook in de allermodernste tijd, er is bijvoorbeeld een heel populaire en invloedrijke blogger, Tsering Wusser, in Beijing en ook in Tibet zelf, die veel gelezen wordt, die een invloedrijke stem is, een jonge vrouw die heel kritisch tegenover de maatschappij staat. In de moderne tijd zijn in het algemeen Tibetaanse vrouwen nog steeds sterk. Ze zijn effectief en succesvol. En zowel in Tibet zelf als in ballingschap zie je dat vrouwen een belangrijke rol spelen, nog altijd.
Dus de voornamelijk westerse nonnen die klagen over de weinige kansen die er zijn voor nonnen in het boeddhisme, dat gaat misschien niet helemaal meer op?
Ja, dat is heel moeilijk af te wegen. Ik denk dat als je het over de kloosterwereld hebt, dat dat wel opgaat. En binnen de monastieke vormen van boeddhisme, in het algemeen en ook in Tibet, is er niet heel veel ruimte voor de non om zich te ontwikkelen, om hoger en verder te komen. Spiritueel wel natuurlijk, maar niet in status en dergelijke. En dat geldt ook voor Tibet. Bovendien is er sprake van een grote meerderheid van mannen. In en buiten Tibet is de grote meerderheid van de inwoners zijn mannen. De nonnen vormen een heel, heel kleine minderheid. Er zijn heel weinig specifieke nonnenkloosters. En al dat leidt tot een verschil in status. Ja, dat is nog steeds ook nu nog aan de hand.
En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse column. U hoort Tom Hannes, verbonden aan de Zen Sangha in Gent.
Met sommige dingen moet je voorzichtig zijn. Commentaar geven op de radio over uitlatingen van hoge vertegenwoordigers van andere tradities, bijvoorbeeld. Als, ik zeg maar wat, zo net nog de katholieke aartsbisschop Leonard, zo'n beetje de vertegenwoordiger van het Vaticaan in België, zegt dat aids krijgen een vorm van rechtvaardigheid is. Ik veronderstel dat hij bedoelt dat wie niet in het rond vrijt, homofiele contacten heeft of drugs neemt, geen aids zal krijgen. En dat wie wel ziek is, het dus aan zijn eigen morele onzuiverheid te danken heeft. Daar zit je dan, als Belgisch, boeddhistisch radiocolumnist, denkend, moet ik hier nu niets op zeggen? En zal ik dat dan doen op de boeddhistische omroep? Met sommige dingen moet je voorzichtig zijn. En wat zou ik dan zeggen? Dat je zulke dingen niet bij de boeddhisten aantreft? Dat wij niet met heilige boeken werken en dat we daarom vrij zijn van fundamentalistische praatjes? Zou ik dat kunnen zeggen? Helaas niet. Een tijdje geleden hoorde ik bijvoorbeeld een Thaise boeddhistische monnik vertellen dat mensen doodschieten in een uitbreidingsoorlog een goede zaak kan zijn als je je land ermee dient. Een andere Aziatische boeddhistische leraar hoorde ik zeggen dat Afrikaanse hongerlijders vandaag vast vreselijke dingen begaan hebben in hun vorig leven. En heel recent las ik hoe een boeddhistische non op een vredescongres vertelde dat ze maar niet begreep waarom die Palestijnen en Joden niet in vrede met elkaar konden leven. Zij, als boeddhiste, was opgeleid tot niets dan liefde, zei ze. Waarom zaten al die mensen dan vol haat? Nou. Teren op de ellende van anderen om het eigen grote gelijk in de verf te zetten is een perfide neiging die in alle mensen zit. Religieuze tradities zouden net moeten dienen om die neiging tegen te gaan. Christus zei niet tegen de lepraleiders van zijn tijd, eigen schuld, jongens. En net zo min gebruikte de Boeddha het woord karma als uitvlucht om anderen niet te helpen. Hij liep ook niet rond te bazuinen dat hij niet begreep waarom andere mensen elkaar toch zoveel onnodig leed berokkenden. Hij begreep dat net wel. Net dat maakte hem de Boeddha. Net zijn begrip maakte hem zo meedogend. Actief meedogend. Niet door wie door leed getroffen is nog eens extra de grond in te stampen met de woorden zie je wel, maar door te onderzoeken wat hij kon doen om hen te helpen. En daarom werd de Boeddha genoemd en Christus de Christus. Dat zou ik misschien zeggen in een column. Dat de huidige slechte reputatie van de grote religieuze tradities op zijn minst ten dele te wijten is aan het feit dat hun vertegenwoordigers het zo moeilijk vinden om niet te bezwijken aan de verleiding om macht te verwerven op de rug van de meest noodlijdenden. Maar misschien schrijf ik die column toch maar beter niet. Met sommige dingen moet je voorzichtig zijn. Thank you.
U hoorde Tom Hannes. Volgende week wordt de column verzorgd door Ananda Olande. Schrijfster Pamela Koevoets is sinds haar 20ste geïnteresseerd in het boeddhisme en maakt regelmatig reizen door Azië. Pas onlangs publiceerde ze haar eerste boeddhistische roman, getiteld De Himalaya-roos. Trouwe luisteraars zullen zich Pamela Koevoets nog herinneren van de korte verhalen die ze enkele jaren geleden in ons radioprogramma voorlas. Is er een verband met haar nieuwe roman?
Ja, dat is er absoluut. Dankzij jullie trouwe luisteraars is het in mijn post gevat dat ik dit boek moest schrijven. Ik had een grote stapel aantekeningen liggen, fragmenten. En ik wilde er toch een langer sluitend verhaal van maken met highlights en ook de meer donkere gebieden, zoals je een schilderij voorziet van accenten. En dat heeft daartoe bijgedragen.
En je zegt, ik had aantekeningen liggen. Was dat van reizen die je zelf hebt gemaakt? Of? Want het gaat dus over jouw hoofdpersoon Sil, die naar Nepal reist.
Ja, die zaten meer in de richting van het ego-document. Dat waren dagboekaantekeningen, contemplaties, herinneringen die ik op een koude, eenzame winter had verzameld. Omdat, ja, het moest er een keer van komen om over Azië te schrijven en ook over contemplaties. Het is eigenlijk allemaal voortgekomen uit de drang om op papier te contempleren, omdat ik nu eenmaal een schrijver ben en niet alleen maar op het kussentje. En omdat ik een schrijver ben, werd het een verhaal en ook een afgerond verhaal.
Ik kreeg al heel snel het gevoel over jouw hoofdpersoon, want op de eerste pagina dan zit ze in een retraite in Frankrijk en dan wordt ze verliefd op iemand, maar heel bewust laat ze die man toch achter, reist door naar Nepal. En dat gaf mij al heel snel het gevoel van, ja, is ze op de vlucht? Is het zo iemand?
Nee, het is niet iemand die op de vlucht is. Absoluut niet. Het is natuurlijk een karakter, een ik-figuur die fictief is. En er zitten natuurlijk, je kan niet aan je eigen autobiografie ontsnappen, dus die elementen zitten er ook in. Maar het is geenszins mijn bedoeling geweest dat iemand op de vlucht gaat, maar wel dat iemand op een gegeven ogenblik de boel eens even de boel laat en naar een plek afreist waar ze nieuwe ervaringen op kan doen, alleen kan zijn en enige introspectie kan betrachten.
Ik vond het ontzettend mooi geschreven in de sfeertekeningen en de stemmingen. Maar ook een somber boek, want er gaat zo ontzettend veel fout aan de lopende band. Om een paar voorbeelden te noemen, Sil die heeft een kaas bij zich om aan haar lama te geven. Nou, op het moment dat ze die man dan eindelijk ontmoet, ligt die kaas ergens onbereikbaar in een ijskast. Op het moment dat ze naar huis wil mailen, dan valt altijd de stroom uit. Ja. Haar dochter maakt verwijten over hoe het vroeger gegaan is, of ze een moedje was. Ja. Het is voortdurend, is het stroef en zijn er wrijvingen?
Ja, het is niet stroef in de beschrijvingen van landschappen en ontmoetingen. Van luchtschappen ook en omgevingen. Daar vloeit de pen. Maar ik heb de struggle heel existentieel willen laten zien van een ik. En daarmee de grote thema's willen raken. Bijvoorbeeld het thema van grondeloosheid. En daar gaat dat eerste verhaal om en over. Dat had ik er natuurlijk boven kunnen schrijven. Dit verhaal heet grondeloosheid. Maar ik heb het vlak bij de hemel genoemd. Omdat ik mensen die de Boeddha Dharma niet kennen, niet wil afstoten met dat soort van jargon.
En kun je dat iets meer uitleggen, hoe je die grondeloosheid dan in een verhaal giet?
Ja, met ingrepen. Nu is het zo in Azië dat als je je dierbare wil mailen en je hebt een prachtig verhaal in je hoofd dat je wilt mailen, dat de stroom wel eens uit kan vallen. En dat gebeurt regelmatig. Dus dat heb ik gebruikt. En ook dat je nergens houvast hebt, tenzij je je houvasten en je wandelstokken en je idealen en ideaaltjes de hele tijd voor jezelf voor je uit blijft formuleren om door te gaan. Maar in wezen is er niet iets waar je op kan staan. En je kan de vreugde neerzetten met alle kleuren in alle palettinten. En dat hebben de mensen graag. Maar als je aan het schrijven bent, is het meestal zo dat ook de meer donkere kanten van het menselijk bestaan en van je eigen personage naar boven komen. En waarom zouden we die niet ook omhelzen? En eigenlijk, als je kijkt naar de opbouw van het boek, gaat het van Hinayana, Mahayana naar Vajrayana, voor de mensen die daar iets van afweten. En zodoende zijn ook die wat donkere kanten aan het licht gekomen.
Dat is een mooie paradox.
Ik zou blijven ja. zeggen. Punt.
Ik vroeg me ook af of jij daar een idee van karma in hebt gelegd.
Karma is een moeilijk onderwerp. Ik heb het 1 keer genoemd, het woord karma. Omdat ik voor een breder publiek wenste te schrijven, heb ik het woord karma achterwege gelaten. Omdat er zoveel optieken zijn op het begrip karma. En ik wilde geen lesboek maken, geen non-fictie om die allemaal uit te leggen. Dus ik heb 1 keer het woord karma gebruikt. Nou, in die context van het is te moeilijk om uit te leggen in een halfdronken conversatie tussen mensen. En tegelijkertijd heb ik geïllustreerd hoe dat dan werkt. De hoofdfiguur heeft koorts, want ze heeft een voedselvergiftiging en wil een pil van iemand. Een antibiotica pil die ook werkt als je er drank bij drinkt. Dan komt het begrip karma even langs zuizen. Dan zegt een van de andere medespelers, ja, karma is zo dichtbij dat we het vaak niet zien. En onmiddellijk vraagt ze nog een pil, omdat ze denkt dat die eerste pil niet werkt. Op zo'n manier laat ik dat dan zien, ook met een beetje humor. En wat jij bedoelt met karma, dat zou je mij eerst moeten uitleggen voor we verder kunnen gaan praten.
Maar jij verwerkt het dus heel impliciet.
Ja.
Nou ja, dat is inderdaad een heel moeilijke vraag. Maar omdat ik wel een beeld van Sil kreeg als iemand ja, bij wie het allemaal voortdurend tegen zit. Jij noemt dat grondeloosheid, maar dat zou je natuurlijk vanuit een boeddhistisch perspectief ook als een karma kunnen zien. Ook op het moment dat de vrouw aan wie ze zo gehecht raakt, Rinchen, daar loopt het niet goed mee af. Is daar ook iets gebeurd wat ze niet heeft?
Dat laat ik in het midden, of het goed afloopt of niet goed afloopt. En ik laat ook in het midden of het nou werkelijk zo somber is gesteld met die Sil, die niet alleen een personage is, maar ook een constructie, namelijk de constructie ik. En met ik en de ik die aan ik klampt, loopt het meestal niet zo gezellig af. Omdat je constant botst op andere ikken, botst met situaties. En die situaties lossen zichzelf weer op, omdat alle situaties werkbaar zijn. Dus ik ben het er niet helemaal mee eens dat het een sombere gestalte is. Zij stuntelt. En ik heb daaromheen juist een haag van mensen gezet in dit boek die niet stuntelen, die het makkelijker doet. Zoals Ingrid of die Duitse die langskomt op het marktplekje. De prachtige Kempo's, de oude monnik, omdat ik die contrasten zichtbaar wilde maken. En als je dit wil lezen als een ego-document, dan krijg je waarschijnlijk een hekel aan me. Maar ik heb niet zo graag dat je een hekel aan me krijgt, dus lees het dan maar niet als ego-document.
Nou ja, ik ben bang dat het meer over mij zegt als ik het allemaal zo somber opvat. It's in the eye of the beholder. Toch wou ik je nog iets vragen. Ik weet dat de meeste schrijvers er altijd boos over worden. Je zei al, het is voor een deel een ego-document.
Autobiografische elementen.
Ja, ja. Maar dat vond ik wel heel aanwezig.
Ja, zeker.
En ik vroeg me af, waarom heb je dat gedaan? Over jouw dochter, over jouw ex. Hè? Mensen die iets van jou weten, kunnen dat heel direct plaatsen. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Je hebt het vaak niet voor het kiezen, lieve schat. Er zijn bepaalde kanten die naar voren komen als je schrijft en je probeert eerlijk te schrijven. En wat na aan het hart ligt, wil zich presenteren. Dus deze mensen zitten erin en ik hoop op liefdevolle wijze. En
dus dat was voor jou een vanzelfsprekendheid?
Ja, ja. Kijk, ik vind het altijd mooi als de autobiografische elementen er ook in zitten. Want als het pure fictie is, puur een constructie, ik haak dan meestal af. En ik ben ook niet meer op een leeftijd dat ik op pure constructie wil schrijven. Er moet iets van de eigen ervaring in zitten en op een intiem niveau. Mm-hmm. En dit is intimiteit. En bovendien is het ook universeel. Er is ook dat spiegelportret van dat jonge paardje dat door Azië reikt. Die twee mensen uit Israël die constant aan het kibbelen zijn over het aan en uit van hun relatie. De dochter heeft een kinderwens. Ik ken heel veel jonge vrouwen met een kinderwens. Hoe kom je aan een kind is een thema. Die ik-figuur heeft in het verleden datzelfde gehad. Hoe kom je aan een kind? Mag ik wel een kind? Nu die pil er is enzovoort. En dat zie ik zo ongelooflijk veel om me heen. En dat levert zoveel vaak vertwijfeling op. Dat ik deze thema's eigenlijk, omdat ik toch wat intiemer wilde schrijven, niet uit de weg ben gegaan.
Tegelijkertijd heb je ook een politieke laag erin over de Tibet-kwestie.
Ja, absoluut. En ik ben met die politieke laag geëindigd.
Hoe belangrijk is die voor jou?
Nu, kijk eens aan in wat voor een tijdsgevricht we leven. Ik zit bijna iedere dag na te denken, zal ik nou de politiek in gaan of bij de Dharma Club blijven? Voor mij is dat heel belangrijk. Als je ziet die mensen in de diaspora en als je die verhalen hoort, en dit verhaal wat ik hier heb opgeschreven is een real true story, dan reizen je haren te berg en dan wil je iets doen. Dan wil je iets doen en ik hoop dat ik iets heb kunnen doen om die beklemmenis van die Tibetanen in ballingschap weer te geven van het ongelooflijke platmaterialistische geweld op de Tibetanen vanuit het centrum van de macht in China. Daar kan je niet over zwijgen. Ik niet.
Als ik het goed heb, is dit jouw 7e boek? In ieder geval is het jouw eerste boeddhistische boek, als ik het zo mag noemen. Was dat voor jou heel anders om te schrijven? Is het ook een breuk met je voorgaande werk?
Ja, het is absoluut heel anders geweest. Omdat ik aan de ene kant de Boeddha Dharma wilde belichten voor een hopelijk wat groter publiek. En ook die clichés die er bestaan en het cynisme vanuit het midden van onze cultuur nog steeds tegenover geesteswetenschappen. Ik wilde daar iets tegenover zetten, namelijk een leesbaar verhaal waarin je die elementen tegenkomt in alle pijn, maar ook in alle humor. De grote thema's van grondeloosheid, devotie, het lijden, barmhartigheid, karuna, de enorme vlucht die het menselijk bewustzijn kan nemen. Ik hoop dat ik daar hier en daarin ben geslaagd. Zonder dat ik, laten we zeggen, pamfletistisch bezig was of een traktaat schreef. En dat was heel moeilijk, omdat ik heel makkelijk anekdotisch schrijf en scènes kan schrijven. Maar de anekdoten en de scènes, die moesten gebed zijn in de grotere visie van de Boeddha Dharma. Dus het was voor mij echt een totale spagaat.
Nou, ik vraag het je ook, omdat daar wel uit blijkt dat je dus heel lang het boeddhisme wel uit jouw romans hebt gehouden. Dus je beschrijft nu die spagaat, is dat...
Het is helemaal waar. Nee? Het is absoluut niet waar. Ik heb Groot Portret van het Water geschreven. Dat staat, het is het laatste verhaal in Schaduwboxen. Waarin ik diezelfde ervaring van het open veld iedere keer weer talig heb durven en weten te formuleren. Ik gebruik nu gewoon alleen maar de context van een omgeving waarin de Boeddha Dharma aanwezig is. En ik schrijf regelrecht over het milieu. Maar in al mijn boeken is er sprake van kleine openingen, waardoor je een grotere wereld kan zien. Iets van een panoramisch bewustzijn wat we kunnen ontwikkelen. Af en toe valt het woord Boeddha of klaarheid of helderheid. Naarmate ik zelf groeide, durfde ik meer te laten zien. En nu laat ik zien dat ik in die wereld met name heb vertoefd.
Zou je een stukje willen voorlezen tot slot?
Dus eerst was ze in Frankrijk, nu is er een witregel en nu is ze in Nepal, in Bodanat. Het kamertje in het kloostergasthuis is piepklein. Het bed luxe 2 persoons. In de laatste baan ligt dansen muggen. Er is geen klamboe. De nacht valt en onttrekt de stoep aan het zicht. De immense koepelvormige tempel met de halfgeloken Boeddha-ogen die onverstoorbaar naar de vier windrichtingen staren. Half naakt, in niet meer dan een dhoti, een lendendoek, heb ik me op het bed uitgestrekt. Beneden in de wirwar van bakstenen straatjes begint het koor van straathonden te jammeren uit duizend kelen. En in het belendende klooster zetten de schorre stemmen van monniken de liturgie in voor de Boeddha zo met de duizend meedogende armen. Het is drukkend heet. De matras is te zacht en de reis was hard. Een dag extra in de hel van Delhi omdat de vlucht van Buddha's Airways was uitgevallen. We melen, we melen. De mug is levensgroot, maar de natgemaakte handdoek slaat in het niets. Hij heeft geen gezicht meer nu. Is niet meer dan dat paar licht verbaasde ogen als ik de mijne sluit. Het is goed zo, praat ik me aan. Wat was is geweest en ik ben nu hier... Terug hier voor het eerst na 30 jaar om onbevreesde zooltjes van mijn ego verder te doen slijten. We melen, we melen. Die rotmug, weer veer ik overeind en grijp de handdoek. Pas tegen de ochtend, als het hameren van de koperslagers een aanvang neemt en de ijzeren rolluiken van de winkeltjes rammelend worden opgetrokken, val ik in een korte, droomloze slaap.
U hoorde Jacqueline Oskamp in gesprek met Pamela Koevoets. De Himalaya-roos is verschenen bij uitgeverij Asoka. Mark Broekhuis is zenleraar, coach, auteur van boekjes als Mindfulness, Aandacht voor Nu en adviserend regisseur voor cabaretiers als Claudia de Breij en Wim Helze. Bestaat er zoiets als mindful performen?
Mijn naam is Mark Broekhuis. Ik werk als zenleraar. Ik geef diverse zencursussen, combinaties als zen en zang voor klassieke zangers. Zen en boogschieten, dat een soort zomercursus is. Dus heel veel van die zencursussen. En daarnaast werk ik als personal coach, ook op basis van zen, zen en mindfulness. En dat is eigenlijk wel het grootste gedeelte van mijn werkzaamheden.
Nu zag ik op je website dat jij je ook verhuurt als adviserend regisseur voor mensen als Claudia de Breij en Wim Helze. Laat je hen dan bijvoorbeeld ook kennis maken met meditatie?
Nee, eigenlijk niet. Omdat het wel een hele andere tak van sport is, hoor. Kijk, dat is meer een regie vanuit het programma. En bijvoorbeeld iemand als Wim Helze, die hoef ik niet zoveel te vertellen, hoor. Dat is iemand die staat zo goed op dat podium. En hij weet hier ook wel redelijk wat van, hoor. Ik zag een boek lezen als Eckhart Tolle natuurlijk. De kracht van het nu, volgens mij. Nee, wat daar echt op de voorgrond staat, is toch gewoon puur regisseren vanuit het programma. En veel minder op de persoon. Want ja, wat ik zei, dan zou het echt personal coaching worden. Dat is een hele andere insteek.
Maar het zou wel een idee zijn om gestreste artiesten aan de zen te helpen.
Dan ben je zo, noem je dat, missionarisachtig bezig, hè? Ja, dat doe ik wel, maar dan niet op die manier. Dat gebeurt dan wel meer bij cursussen als bij zen en zang bijvoorbeeld, waar we met klassieke zangers werken. En dan kom je heel erg op dit soort problematiek. Mensen met podiumvrees, perfectionisme, al dat soort thematiek. En daar zijn specifiek dat soort cursussen voor.
Ja, want als mensen inderdaad een vrij extreme vorm van podiumangst hebben... En dat hebben volgens mij best veel klassieke orkestmuzici en zangers. Kan jij die dan ook helpen binnen die zen- en zangcursus? Want dat zijn toch korte trajecten?
Ja, de vraag is, wat noem jij extreem?
Dat mensen echt beta-blokkers slikken en niet zonder medicijnen kunnen gaan spelen bijvoorbeeld?
Je moet altijd uitkijken, vind ik, hoor, met beloftes die je doet. Door mensen te laten oefenen. Kijk, oefening is natuurlijk een heel belangrijk ding. Dus je kunt beta-blokken slikken, maar je kunt ook af en toe kijken van... misschien kan ik ook gewoon echt oefenen met, bijvoorbeeld, met podiumvrees. En oefenen is soms letterlijk gewoon 15 keer achter elkaar het podium opgaan. In die cursus doen we dat ook. Dus laat mensen bijvoorbeeld echt zich voorstellen op een podium achter elkaar door. Niet 1 keer, nee, 10 keer, 20 keer. Puur om daarmee te trainen. Dus je kunt daar wel degelijk mee trainen, hoor. Ik denk wel degelijk dat het minder kan worden. Maar het is wel een bekend probleem. En voor sommige muzici een heel groot probleem.
Er zijn natuurlijk ook veel muzici die zich totaal identificeren met hun instrument of met hun stem. Kan je daar ook mee werken? Ik bedoel, heb je daar zen-tools voor?
Een van de dingen die al helpt is door, het is een heel flauwe antwoord, maar door erover te praten, door dingen te benoemen, wat vaak al een enorme opening is voor mensen. Ik bedoel, we laten mensen ook vaak hun ervaringen delen. Wat ook heel erg scheelt, dat mensen achterkomen, hey, ik ben niet de enige. Voor hunzelf is dat vaak een openbaring. Kijk of je wat onbevangen op dat podium kunt staan. Kijk, bijvoorbeeld mindfulness gaat over het minder identificeren met wat er allemaal in je speelt. Dus minder één op één zijn met je gedachten, minder één op één met je gevoelens. En de tools die je daarvoor gebruikt, zoals jij dat zegt, belangrijke tool is altijd, kijk eens of je terug kunt gaan naar het hier en nu. En dan praat je over bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, over lichaamsoefeningen. Je kunt aan yoga denken, bodyscans, bewustzijn van je ademhaling om minder in dat hoofd te zitten. Dat zijn denk ik de voornaamste tools. Hoor. Dus puur kijk eens of je afstand kunt nemen ten opzichte van dat wat allemaal in je speelt. En toch is de kunst om open te blijven staan, dus niet in een gesloten systeem waar al die angsten, zeg maar, al die gevoelens ronddraaien, maar echt een kijk of je het systeem weer wat kunt openen. Dus puur terugkeren naar het hier en nu. En dat doe je zeker via de adem. Dat is een belangrijke mindfulness tool om echt elke keer naar die ademhaling terug te gaan, dus uit dat hoofd. We doen auditieoefeningen. Nou, auditie is natuurlijk stressmoment nummer 1. En audities gaan voor heel veel zangers vaak fout. En wij zetten zo'n auditieoefening vaak aan. Dus we zorgen dat het de commissie die vaak toekijkt. Dus dit is gespeeld, maar het wordt heel snel heel serieus. We laten bijvoorbeeld een commissie wegkijken. We laten een commissie irritant aanwezig zijn. Wat in werkelijkheid ook gebeurt. Hè? Alleen die oefening maakt al dat ze de volgende keer dat ze een echte auditie moeten doen. En dat soort situaties tegenkomen, dat ze er beter mee omgaan. Want ze hebben die situatie herkend. Dus dat is al een manier om daarmee om te gaan. Ik kom af en toe wel eens in de klassieke wereld. En ik zag laatst ook een zangeres die aan onze cursus had meegedaan. En die ging voordat ze op moest, zag ik haar aan het lopen. Ze deed echt een loopmeditatie van tevoren. En dat is natuurlijk erg leuk om te zien. Want dat heeft ze aan onze cursus overgehouden. Dus die had echt begrepen van, ik weet dat ik zo weer op moet. Nu kan ik 5 minuten weer in mijn hoofd blijven zitten en me allemaal zenuwen gaan maken. Of ik ga een loopmeditatie doen. En ik zag er echt inderdaad door de gang zo'n loopmeditatie doen. Dus ja, daar ben ik erg blij mee. En dan krijg je echt zo'n glimlach van, goh, dat is blijven hangen.
Je hebt al best veel boekjes gepubliceerd. Mm-hmm. Waaronder het onlangs verschenen Zen, verhalen en inzichten uit het Oosten. Ja. Was dat er nog niet?
Nou, dat zou je denken. Ik heb het nog niet gezien, laat ik het zo zeggen. En daar was ik eigenlijk een beetje verbaasd over. Want er zijn natuurlijk heel veel zenboeken. De laatste 20 jaar zijn natuurlijk zoveel op de markt gekomen. Zen en de kunst van management, de kunst van verliefd. En eigenlijk zen op elk gebied. En eigenlijk in al die boeken had ik deze titel nog niet gezien. Maar het leek me voor de hand liggen. Dacht ik van, goh, laat ik eens kijken of al die verhalen die ik dan natuurlijk zelf gehoord heb, die ik ook zelf vertel, het leek me aardig om dat eens te bundelen en te kijken of je daar iets aan kunt toevoegen. De enige vraag die ik inderdaad voor mezelf had van, mag je al die verhalen zomaar opschrijven? Al die verhalen heb je ook niet zelf bedacht. Maar daar heb ik eigenlijk overlegd met mijn zenleraar. En die zei ook van, ja, alles wat kan helpen om mensen inzicht te geven, ja, gebruik het. Dus dat was eigenlijk de enige vraag die ik bij het boekje had.
Wie is jouw zenleraar?
Mijn zenleraar is Willem Schepers. Die zit in Utrecht, Zentrum Utrecht. Ik ben bij hem ook begonnen, eind jaren 90, denk ik 97 of zoiets. Ik ben uiteindelijk wel blij met het boekje. Het schreef zichzelf eigenlijk.
Zou je er eentje willen voorlezen?
Een boogschutter doet mee aan een wedstrijd. De prijs is een vat aardewerk. Hij schiet moeiteloos. Zijn vaardigheid en concentratie zijn onbelemmerd. Gedurende de wedstrijd wordt de prijs gewijzigd in een koperen ornament. De handen van de boogschutter beginnen wat te trillen. Hij schiet nog steeds foutloos, maar toch minder zuiver dan voorheen. Als de prijs een gouden beker wordt, knijpt hij zijn ogen samen alsof hij blind is. Al zijn schoten missen het doel. Dit is een verhaaltje wat denk ik heel herkenbaar is. Het is puur van, doe ik iets waarvan het belang heel groot is, waardoor het mijn functioneren op dat moment kan belemmeren.
Je geeft ook zen- en boogschietcursussen. Mm-hmm. Ja. Dat doe je dan met een professionele boogschutter.
Ja.
Nou viel mij op, want er staat ook een heel leuk filmpje op het internet van jouw zen- en boogschieten workshop. Daar zijn mensen, was in dit geval was in Frankrijk, van toch voor een redelijk korte tijd bij elkaar.
Ja, maar
dan werk jij in die cursus ook met koans. Voor mensen die dat niet weten, wat is precies een koan?
Coan zijn vragen die een zen-leerling mag zien op te lossen als onderdeel van zijn zen-oefening. En Coan zijn vreemde vragen. Wat is het geluid van één klap aan de hand? Ik doe de lamp uit, waar is het licht gebleven? Laat het gezicht zien dat je had voordat je ouders waren geboren. Dat zijn beroemde voorbeelden van koans die niet 1, 2, 3 zijn op te lossen. Het zijn geen vragen die met rationeel denken oplost. Wat is het geluid van één klap in de hand? Is niet zo makkelijk om op te lossen als je met rationeel denken probeert. Dus het zijn oefeningen die je probeert om op een andere manier om te gaan met dit soort vragen.
Nou heb ik altijd begrepen dat koansstudie vooral iets is wat gebeurt tussen een zenleraar en een student. Mm-hmm. En dan een student die behoorlijk regelmatig mediteert. Het wordt je object van meditatie op een mm-hmm. gegeven moment. Maar jij doet dat ook in zo'n zomercursus waar je mensen even een paar dagen daarmee laat stoeien. Werkt dat?
Ik doe geen officiële koans. Ik doe oefenkoans. En de koans die ik net beschrijf, dat zijn eigenlijk officiële koans. Ik doe alleen oefenkoans. Dus vooral om het principe van koans uit te leggen. Met koans moet je zorgvuldig omgaan. En koans doe je vaak alleen pas wanneer je verder op in het zenpad bent. En inderdaad regelmatig bij je zenleraar komt. En ik doe ze inderdaad niet in zo'n zenweek. Maar de oefenkoans, dat is wat anders. Daar kun je wel mee spelen. En dan kun je ook het principe uitleggen van, hey, waar gaat het in koans om? En die zijn ook wel speciaal daarvoor bedoeld. En dat is een interpretatie van de filmen geweest. Die hebben koans gehoord en die hebben zelf die koans aan die leerlingen gesteld. Maar ik heb het in de groep nooit gedaan. Oefenkoans zijn nuttig, maar ik zou niet zo ver gaan dat ik dat zou doen.
Maar noem eens een oefenkoan.
Nou, ik kan er wel eentje doen. Even, zal ik proberen of dat lukt?
Ja. Dan ga ik beschrijven wat je gaat doen.
Ik weet niet of dit werkt hoor.
Je pakt nu een koffielepeltje en je hebt een glas daar staan.
En de vraag is, wat is dit?
Ik ben nu natuurlijk onmiddellijk aan het denken geslagen.
Ja.
Ja, in eerste instantie kom ik niet verder dan geluid, maar...
Nou, als je dat antwoord geeft, dan geef je een antwoord wat bijna iedereen geeft. Geluid is een punt. Maar dan gaan dingen beschrijven. Maar dus heel erg in denken blijven hangen. Wat je met deze oefenkoan doet, is onder andere het verschil tussen waarheid en werkelijkheid. In westerse filosofie zijn we vaak heel erg gericht op dingen beschrijven. Waarheden, feiten, wetten, logische regels. Maar oosterse filosofie gaat natuurlijk heel erg over het moment van nu. De werkelijkheid. En kijk of je daar iets mee kunt.
Jij noemt jezelf zenleraar, mm-hmm. maar heb je transmissie gekregen?
Ik heb nog een heel pad te gaan. Ja, dat is een beetje een individueel verhaal hoor. Ik heb heel lang bij Willem Scheeps gezeten, veel cursussen gedaan. Lange tijd assistent geweest. Maar het gebeurde een paar dingen in mijn privéleven dat ik moest verhuizen, zeg maar. En toen moest ik voor mezelf nadenken van, oeh, er is nu geen zencentrum in mijn buurt, dus wat doe ik nu? En toen dacht ik van ja, er is een andere manier om zen in je leven te houden. En dat is bijvoorbeeld, ga dan zelf lesgeven. Dus dat heb ik wel overlegd. En daar ben ik toen eigenlijk mee gaan spelen. En dat is uitgegroeid tot wat het nu is. Ja, transmissie. Ik weet niet eens zeker of ik dat wel wil. Het is een interessant pad. Maar je moet ook wel beseffen wat voor een pad je daarvoor moet afleggen. En dat is een lang pad. En ik vind het nu wel goed om gewoon even zenleraar te zijn. En dan laat ik het diepere werk over aan zenmeesters zoals Willem Schrevers, Nico Tiedeman, Rien Schrijfskes. Je doet dat een beetje in samenspraak met je leraar. Dus je overlegt wel. Hè? Dus je zorgt wel dat je af en toe verantwoording aflegt voor wat je aan het doen bent. En als je leraar echt zegt van luister eens, ik vind dat absoluut geen goed idee. Dan had ik dat ook wel te horen gekregen.
Je bent alweer met een nieuw boek bezig. En dat gaat dan over mindfulness. Mm-hmm. Hanteer je daarbij de school van Jon Kabat-Zinn?
Ik noem hem natuurlijk. En dat is logisch, want bij hem is het eerste begin. Ik noem hem. En het belangrijkste van waar ik het over heb, is toch vooral dat contact met het nu. Er staan veel oefeningen in. Dus elke keer kijken of je stopmomenten kunt inlassen. Dus contact met het nu is een belangrijk onderdeel. Voorbij je denken en je voelen gaan. Dus automatisch één op één zijn met je gedachten. Één op één met je gevoelens. Dat zijn volgens mij de belangrijkste onderdelen. Ja, dat is mijn versie van mindfulness, laat ik het zo zeggen. Ik vind vaak de kunst om te kijken of je dingen simpel kunt houden. Probeer een zo eenvoudige manier aan te reiken. Dus ook met heel veel praktische oefeningen dat mensen zelf aan de slag kunnen. En het verkoopt trouwens goed, dus dat is mooi meegenomen. We zitten nu in de tweede druk. Volgens mij komt de derde druk er langzaam aan. Als je daarmee veel mensen kunt bereiken, mensen dat een idee geeft, dan kunnen ze daarna zelf altijd die verdieping aangaan.
Ja, want wat is het idee achter dit boekje? Dat je met het boekje in je hand gewoon thuis gaat oefenen?
Ja. Ja.
De adem en het lichaam. Dus niet dat je nog helemaal naar een mindfulness training hoeft.
Nee, wat mij betreft hoeft het niet. Dit zou genoeg kunnen zijn. En als je wilt verdiepen, zijn er genoeg mogelijkheden voor. Je kunt bijvoorbeeld dit gebruiken en de wereld van zen ingaan. Dat ligt echt zo in elkaars verlengde.
Gebeurt dat, denk je? Ben je al mensen tegengekomen die door het lezen van jouw boekje zenstudent zijn geworden?
Ik weet wel, laat ik het zo zeggen, dat mensen hier gaan oefenen. Dat is wel een heel belangrijk ding. Er zijn echt, ik hoor soms opzienbare verhalen terug, waarbij ik ook wel denk van, goh, hoe kan zo'n klein eenvoudig boekje blijkbaar dingen veranderen? Maar op het moment dat mensen gaan oefenen, en dat is echt kernpunt nummer 1, doe oefenen geldt voor mij in alles, dan gebeurt er al heel veel. En bij sommige mensen is alleen het feit dat ze bezig zijn met zichzelf en zichzelf ook serieus nemen. En ze zijn blijkbaar tegen een aantal dingen aangelopen en zeggen, nou, blijkbaar moet ik nu op een andere manier dingen gaan doen. Is zo'n boekje als dit, kan al heel veel doen. Er staat één oefening in, en ik heb nu wel een concreet voorbeeld, het schiet me net te binnen. Een dame die dat veel in de hoofd zat, toen vertel ik haar van, goh, kijk eens of je af en toe dingen kunt vertragen. Dus een handeling vertraagd uitvoeren. En dat is een eenvoudige gedachte, maar bij haar doet dat blijkbaar al zoveel. En dus dat zijn dingen die je dan terug hoort. En dat is één eenvoudige oefening die al zoveel kan veranderen in jouw manier van doen en laten. Dus ja, het kan wel.
En er komt dus nog een deel 2 binnenkort.
Dat is, komt in het voorjaar uit. Meer mindfulness. Terug naar de boeddhistische bron. Dat vond ik wel belangrijk om te schrijven. Omdat er is natuurlijk best wel wat kritiek, hè, op mindfulness. En de kritiek is vooral dat het komt uit het boeddhisme. Maar waar is het boeddhisme zelf gebleven? En daar valt wel wat meer over te schrijven. En dat doe ik eigenlijk in dat tweede boekje. Dus gaan we dieper in op het boeddhisme zelf. En kijk vooral hoe mindfulness in het boeddhisme oorspronkelijk werd gebruikt. En dat heeft wel een wat ander doel dan alleen maar het contact met het nu. Dus ik vond het wel aardig om daar wat meer recht aan te doen.
U hoorde Mark Brookhuis. Mindfulness, aandacht voor nu, verscheen bij uitgeverij Ank Hermes. En Zen, verhalen en inzichten uit het Oosten, bij uitgeverij Actua. En voor meer informatie over de activiteiten van Mark Brookhuis kunt u terecht op onze website. En we besluiten deze uitzending met een overzicht van boeddhistische evenementen die de komende week plaatsvinden. Vandaag begint in Laren de Connect Worlds Benefiet Tour Living Tibet, rondom het bezoek van 6 Tibetaanse monniken van het Ganden Sharse klooster uit Zuid-India vindt er een divers programma plaats met sport, muziek, dans, eten, ontspanning, kunst en educatie. Tot en met 5 november kunt u in Laren terecht, van 6 tot en met 10 november in Almere. En een meer gedetailleerd programma vindt u op onze website. Morgen, op zondag 31 oktober, wordt er in het boeddhistisch centrum Arnhem een introductiecursus boeddhisme en meditatie gegeven. De cursus begint om 10:30 en duurt tot 5:00 middags. Het boeddhistisch centrum is gevestigd aan de Rietgrachtstraat 121 in Arnhem. Het boeddhistisch centrum Karma Euseling ligt in het Brabantse Vorstenbos en het organiseert komende week verschillende activiteiten. Op maandag 1 november start om 14:00 middags een bardo-meditatie en 's avonds om 20:00 wordt er een puja met meditatie en visualisaties gehouden. Op dinsdagavond, ook om 20:00, kunt u terecht voor yoga en mystieke training. Op woensdagavond Vipassana Lojong en op donderdagavond Tai Chi Qigong. Overdag zijn er activiteiten voor kinderen. Meer informatie vindt u op onze website en het adres van Karma Euseling is Heuvel 1 in Vorstenbos. Op zaterdag 6 november houdt het Nyingma Centrum Nederland een workshop Meditatie Openen van het Hart. En het Nyingma Centrum kunt u vinden aan de Reguliersgracht 25 in Amsterdam. Op zondag 7 november wordt er Katin gevierd in de Thaise tempel Wat Buddha Vihara in Landsmeer. Met deze ceremonie wordt de jaarlijkse vastenperiode van de monniken feestelijk afgesloten en krijgen ze nieuwe pijen. Bijzonder dit jaar is dat de nieuwe monnikskledij wordt geschonken door de koning van Thailand. Het programma begint om 10:30 ochtends en Buddha Vihara is gevestigd aan het zuideinde 120 in Landsmeer. Ook op zondag 7 november is er in de Rode Hoed in Amsterdam een debat naar aanleiding van het boek Socrates, Jezus, Boeddha, 3 leermeesters van Frédéric Lenoir. De sprekers zijn Huub Oosterhuis, Joep Domen en Han de Wit. Het programma begint om 16:00 middags en de Rode Hoed kunt u vinden op de Keizersgracht 102. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Marloes Lazaal, Jacqueline Oskamp en Jeanette Werkhoven. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren en met andere luisteraars van gedachten wisselen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. En ook kunt u ons vinden op Facebook onder Bos RTV. Zometeen nemen onze collega's van Oom het over met een uitzending getiteld Inspiratie voor een nieuwe generatie. En morgenavond om 22:30 zijn wij hier weer op deze zender met een interview met de Duitse zenmeester Willekes Jäger. Naar aanleiding van zijn laatste boek over de liefde. Graag tot dan.